Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Ja, maar het kan zo frustrerend zijn om naar Jari Vlak te kijken, maar het kan ook zo mooi zijn.
Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FCM. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk.
Ja, Radio Meerdijk over de nummer 6 van de keukenkampioendivisie FCM. Met Jonathan Ploeg natuurlijk, de clubwatcher. En met, clubwatcher, supporterwatcher. Het is een beetje beide nu tegenwoordig, denk ik wel. Hè?
Fan ook, Pim fan. Siegers. Ik watch mijn ongelukje.
Ja, precies. Je watcht inderdaad een ongeluk. Pim Siegers. Wedstrijd gezien, jij was natuurlijk in Breda. Toch wel lekker, hè? 1-3 daar.
Was jij in Breda?
Nee.
Oh.
Jij was in Breda.
Oh, je had het tegen mij. Oh, sorry. Ik zat even in de kranten
te lezen. Je bent een podcast aan het opnemen. Goeie
kant, hè? Even reclame maken,
ja,
jongens.
Heel goed.
Maar ga verder. Ja.
Jij was erbij.
Aan vroeg je het. Okay.
Verrassend. Toch?
Ja.
Een beetje.
Of de uitslag bedoel je?
Ja.
Of, nou, ik wist van tevoren eigenlijk niet echt wat ik moest verwachten van deze wedstrijd. NAC natuurlijk een club in een soort crisis, hè, met het ontslaan van Nibala en het tijdelijke aanstellen van Lokhoff. Wisselende tactieken. Dus FCM wist eigenlijk ook niet wat ze er precies van moesten verwachten. Maar ik vind dat ze het prima hebben aangepakt.
Ja.
Gezien het resultaat en ook het spel wat er werd vertoond.
Ja.
Alhoewel, wat er wel een beetje een rode draad is tussen de afgelopen wedstrijden, is het feit dat FCM relatief slap aan de wedstrijden begint.
Ja.
En dan weet ik niet waar dat aan ligt. Want het lijkt me dat je gewoon elke wedstrijd wil winnen. En ja, weet je, hoe kan het dan dat je niet geconcentreerd uit de kleedkamer komt? Of in ieder geval dat je een paar keer tegen Jong FC Utrecht was voor me ook, dat je je laat overbluffen door de tegenstander in de beginfase.
Ja.
En dan leverde dat tegen Jong FC Utrecht geen tegendoelpunt op. Maar tegen NAC wel. Zij het een eigen doelpunt, maar toch.
Het leverde nou bijna tegen. Ik heb eigenlijk trouwens over dat tegendoelpunt tegen Jong Utrecht, want het was natuurlijk wel een doelpunt dat afgekeurd werd. Ik heb het helemaal niet meer teruggekeken. Was dat heb jij dat nog gedaan?
Nee.
Toevallig? Nee, oké. Okay. Nee, precies. Nee, okay. Ik was benieuwd nog of dat...
Als het 1-1 was geworden, hadden we hem 20 keer bekeken.
Maar ja, nee, in dit precies. Geval, het maakt niet uit. Ja, nee. Ja. Ik zat alleen goed, je komt er pas om 1 uur 's nachts thuis en dan volgende dag een podcast opnemen. Dus ik heb er helemaal niet meer bij stilstaan. Maar ik was wel benieuwd of het nou echt een overtreding was of niet. Bij de scheidsrechter.
Durf het niet te zeggen, jongens.
Oké. Okay.
Maar je kunt het dus laat in de wedstrijd kun je het constant wel opbrengen. En het geluk bij het ongeluk is dat je achteraf steeds zegt, dit team heeft veerkracht.
Ja.
Want ook die...
strijdlust, veerkracht.
Begin al tegen Cambuur, tegen Jong Ajax kom je terug. Als het andersom is geweest, dat je steeds op voorsprong kwam en je eindigt met hetzelfde resultaat, hadden we nu bij elkaar gezeten van, nou, wat een moeizaam seizoen.
Ja.
En nu
zeggen we
wel...
Tegen Cambuur hebben ze voorsprong weggegeven natuurlijk. Hè?
Ja, nee, sorry. Nu zeggen we selectie met potentie, want er zit veerkracht in. En iedere keer als het een beetje tegen zit, dan stropen ze de mouwen op. Maar dat ze het nodig hebben, zo'n domper in het begin, dat vind ik opvallend inderdaad.
Ja, het is een soort, alsof het een soort van, volgens mij schreef ik dat of zo, alsof het een soort van prikkel was, hè? Dat eigen doelpunt van Hardeveld.
Ja.
Want daarna begon het wel te lopen. Daarna drongen ze de tegenstander wel terug op eigen helft.
Het is hartstikke leuk. Ik vind, er is niks leukers dan wetend dat je bij een achterstand altijd weer terug kan komen. Dat maakt wedstrijden veel leuker en spannender. Wat een groot... groot deel van amusementswaarde is. Dus ik hoop niet dat ze nu vanaf nu wel scherp starten. Het is toch veel leuker.
Niet te vroeg op 1-0 voorkomen.
Precies, gewoon 1-0 achterkomen. Een beetje spannend. 1-1, 2-1.
En dat zeg jij als voetbalromanticus?
Dat zeg ik als liefhebber inderdaad van voetbal. Ik bedoel, uiteindelijk is sport, het leukste van sport is gewoon een beetje spanning hebben. En dat, het...
dat je een prikkel nodig hebt uit bij Jong Ajax op de toekomst of thuis tegen Jong Utrecht. Maar In dit stadion,
misschien,
met dit publiek,
wel de mooiste
in Breda. Ja. Oh, ik zal tot de tanden
toe bewapend zijn.
Ja, precies. Ja.
Of ten tonele verschijnen.
Precies. Ja. Ik zocht de combinatie van die twee. Maar dankjewel.
Des Leurbink zei ook van, ik weet niet waardoor dit komt, maar we zouden het eens een keer andersom moeten proberen. Laten we gewoon op voorsprong komen zelf en daarna lekker uitvoetballen die wedstrijd. Het is wel een stuk gemakkelijker, hè?
Dan verlies je met 3-1, hè? Dus ik weet niet wat Desley, hoe die...
Ja, oké, maar ik bedoel, de beginfase.
Opvallend natuurlijk gewoon, de man die wel scherp begint altijd, zo scherp dat hij soms na 8 minuten al met rood van het veld wordt gestuurd, is Michael Kieftenbelt. Wel verrassend dat hij niet speelde.
Ja, vond ik ook inderdaad, ja.
Ja. Ja. Wat heeft Jim daar iets over gezegd?
Nee, niet zozeer zich daarover uitgelaten. Wat wel duidelijk is, is dat hij gewoon vertrouwen heeft in Smeets. Speler, wat toch wel zijn speler is, hè? Blijkt.
Ja.
Alleen ja, god, ik vind het frappant, hè? Want Kieft de Belt speelde de voorgaande wedstrijden gewoon altijd. En het is in het verleden ook gewoon een belangrijke kracht gebleken. Ja, volgens mij is hij ook niet minder geworden in mijn ogen.
Voor één avondje vind ik het misschien nog verklaarbaar. Op basis van, maar als dit de komende wedstrijden systematisch wordt, heb je wel een probleem. Want we hebben in het begin van het seizoen gezegd, ook naar de eerste wedstrijd. Kieft de Belt, als Kieft de Belt vorig jaar het hele seizoen had meegedaan, was je niet gedegradeerd. En het is, als we vooraf één iemand, één positie op het tekenbord hadden ingevuld van nou, die is zeker van zijn basisplaats, dan was het wel Kieft de Belt. Dus ik ga er niet vanuit dat hij nu... Misschien is het nog een beetje, ja, je hebt er door een rode kaart gepakt. Daarna heb je twee wedstrijden schorsing. Laat het nog maar even voelen dat het niet zo gaat. En geef het vertrouwen maar aan iemand die redelijk heeft gespeeld die wedstrijden ervoor. Maar je gaat er toch niet vanuit het Kieft de Belt.
Zo redelijk had ze meestal niet gespeeld die wedstrijden daarvoor, hoor.
Nee, tegen jongens niet.
Nee. Positief punt was dat ik hem tegen NAC wel een redelijke... wat was het? Eerste 60 minuten voor zijn wissel zag spelen, vond ik. Nee. Maar dan gaf hij wat goede balletjes, greep goed in. Wat is raar.
Ja, dan een rare keuze dat je daarom, niet.
Ik schreef het ook in mijn voorverhaal. Naar alle waarschijnlijkheid start Marco Kieft de Belt gewoon in de basis. Daar ging ik ook zelf vanuit. En daar wees ook alles op. Want waarom zou je hem eruit halen als hij daarvoor alle wedstrijden in de basis speelde? Misschien omdat het toen in het elftal niet heel lekker liep. En je inderdaad tegen Jong FC Utrecht wel won. Hè? Dat je dezelfde elf weer het veld in wil sturen. Dat je daar niet aan wil tornen. Hè? Dat je dezelfde...
Maar nu was het ook weer niet zo dat Jong Utrecht die wedstrijd nou zo weergaloos was. Nee. En zeker ook niet van Smeets.
Nee.
Dat was een van de minderen, geloof ik. Ja. Ik geloof dat ook toch het enige cijfertje waar ik kritiek op kreeg nog. Die had een...
6 of zo?
6,5.
Ja, maar ik vond hem daar ook niet door de mand vallen.
Nee,
vallen,
dat
maar...
niet dat hij een grote dissonant was inderdaad.
Nee, maar ik denk gewoon als je de keuze hebt tussen Smeets en Kieft de Belt, dat 99 op de 100 trainers zeggen van nou, we gaan voor Kieft de Belt. Mm-hmm. En er kunnen allerlei omstandigheden dat je nog één wedstrijd tegen NAC zegt. Nou ja, uiteindelijk komt Kieft de Belt er ook gewoon in. Ik ga er een beetje vanuit dat vanaf de wedstrijd tegen Top Os dat je gewoon met Kieft de Belt staat. En anders vind ik het een merkwaardige keuze. En anders moet Smeets maar het tegendeel bewazen. Maar je hebt wel echt een ongekende luxe op het middenveld.
Ja.
Dat je Messoïde kan inbrengen en dat je Bernardou op de bank laat zitten.
Mm-hmm. Ja.
Wat ik weer een hele opvallende keuze, want ik zal Bernardou altijd opstellen.
Mm-hmm.
En misschien... Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Misschien schuurt hier wel een beetje de positie van technisch directeur en trainer. Want de technisch directeur van FCM zal natuurlijk zeggen... Bernardou, dat is samen met Rui Mendes de speler die nog het meeste waarde op kan leveren voor de club.
Precies.
Dus laat die in elk geval altijd spelen. En de trainer zal misschien zeggen van ja, we hebben nu zoveel positie op middenveld. Ik heb ook nog eigen jongens.
Ik ben heel benieuwd hoe die discussie gaat tussen technisch manager en trainer.
Ja, het zal niet...
Moet er flinke schevel tussenin staan.
Het zal geen Ajax toestanden zijn, maar Grim tegen de spiegel. Mag je over Bernardou en Kieft de Belt even een gesprek hebben, denk ik.
Ja. Maar,
zou het ook kunnen zijn dat inderdaad bij M op een gegeven moment de technisch manager wordt ontslagen, maar de trainer niet? Ik kan me voorstellen dat ze straks wel heel tevreden zijn over de trainer, Fred Grim.
Ja.
Maar ja, weet je wel, de technisch manager die bepaalde waarden op de bank laat zitten. Ja. Volgens mij is daar op een gegeven moment kwaad worden. Zeggen ze technisch manager eruit.
Ja. Aan de andere kant, jongens, even het positieve punt naar boven brengen. Het loopt de laatste wedstrijden wel steeds beter. Hè? En ze hebben natuurlijk twee overwinningen op rij gepakt. Dus ja, dan heb je als trainer gewoon gelijk, hè, in hetgeen je opstelt.
Ja.
En het is natuurlijk een enorme luxe dat je Kieft de Belt gewoon in de tweede helft in kan brengen. Zo'n speler inderdaad, wat jij net noemt. Die luxe op middenveld heb je gewoon. Dus wat dat betreft, als je ziet wat voor spelers de selectie nu in de selectie zitten. En welke spelers er nu op de basis, in de basis staan. Ja. Daarvan zegt iedereen ook van het is gewoon geweldig dat je inderdaad zo kunt wisselen, hè, in de tweede helft.
Ah, het is,
Messaoudi, Burnett inbrengen, Kieft de Belt. Daarmee maak je denk ik inderdaad wel kans op een plekje bovenaan de ranglijst.
Ben je niet bang dat sommige spelers die druk te veel gaan voelen?
Hoe bedoel je?
Nou, dat ze weten van, joh, weet je, één klein foutje en er staan wel gewoon drie mensen achter mij te popelen om in te vallen. Voor Scholten bijvoorbeeld, noem maar even iemand, die natuurlijk ook niet had verwacht dat hij nu de eerste wedstrijd constant de baas zou staan. Waar ik gewoon vervangers voor zijn gehaald natuurlijk. Maar ja, die het nu zo aardig doet dat hij niet vervangen gaat worden. Dat is, ik ben altijd benieuwd hoe dat dan gaat in zo'n groep. Of het een beetje werkt. Want er gaan natuurlijk wel spelers die echt gedacht hebben van... Hey, ik ben in ieder geval een basisspeler. Want dat heeft Kieft de Belt. Die zal niet hebben gedacht, dit jaar moet ik knokken voor mijn plekje.
Nee. Lijkt mij ook niet. Nee, nee.
Maar misschien gaat het wel die kant op. Is misschien een heel vroege conclusie. Maar hij heeft nu in ieder geval, had hij de basis kunnen staan, stond niet in de basis.
Zeker. Ik weet niet zo goed ervoor wat Grim gaat doen. Of hij inderdaad trouw blijft zolang de punten worden gepakt aan bijvoorbeeld deze elf die hem dat hebben gebracht. Of dat hij juist met die ongekende luxe helemaal ten opzichte van vorige seizoenen gaat denken van, nou ja, we hebben gelijkwaardigen, dus we wisselen wat.
Ja.
Misschien hangt het ook van de tegenstander af, hè? Het hangt misschien ook van de tegenstander af wie je bijvoorbeeld opstelt, hè?
Ja.
Misschien ziet hij bijvoorbeeld in Smeets toch een iets meer voetballender verdedigende middenvelder.
Ja,
het
spel
toch
kunnen.
Iets meer kan verdedigen dan verdelen dan Kieftenbelt. Dat zou ik maar zo wel zo kunnen voorstellen. In ieder geval als Smeets enigszins in vorm is.
Ja, maar je hebt ook gewoon Mendes komt terug. Dus dan zou je misschien met Ubbing moeten gaan schuiven. Nou, Scholten de klos. Burnett komt terug. Die zou op die linksback positie misschien.
Zo. Hij schrok er bijna van,
hè? Ik schrijf dat meteen, want Dave wil dat weten, inderdaad. Waar moet Grim straks voor kiezen? Lezersvraag is dit, hè? Waar moet Grim straks voor kiezen op linksback? Is dat Hardeveld of Burnett die op de weg terug is?
Jij eerst?
Ik zal voor Burnett kiezen, maar ik hoop op Hardeveld.
Wacht even, leg dat eens uit.
Ja. Nee, ik denk dat Burnett de betere speler is op die positie. Ja. Hardeveld.
Maar je vindt Hardeveld leuker?
Ja, ik vind Hardeveld gewoon voor de club leuker. Het verhaal vind ik mooier.
Yeah.
Hoe hij terugkomt. Burnett op de Brommer is altijd geniet, hoor. Daar de links achterin. Maar ja, dit, misschien is dit wel precies waar we net over hadden met Grim. Kies je zolang Hardeveld het redelijk tot goed doet.
Ja.
En niet veel meer eigen goals maakt dan tot nu toe.
Ja.
Blijf je hem trouw of kies je voor in principe de betere speler, denk ik.
Ja.
Burnett in dit geval.
Ja. Maar jij vindt dus kiezen voor Hardeveld. Dat is ook weer. Je denkt Burnett,
ja.
Je hoopt Hardeveld.
Het wordt verwarrend.
Nou ja, de romanticus zal voor Hardeveld kiezen, ja, en precies. De speltechnicus zoals
ik. Ja, precies. Oké, okay, ja, ja. Ja, daar vind ik wel wat in zit, hoor. Want als je kijkt natuurlijk hoe Burnett de afgelopen seizoen ook bij FCM heeft gespeeld. Ja, op de momenten dat hij fit was, was hij gewoon echt een toegevoegde waarde.
Nou, precies, alleen is hij natuurlijk wel gewoon elke keer fit, niet fit. Dus ik weet niet of dat nou voor verdedigers ook... dat ze op een gegeven moment echt moeten kijken. Wie staat er weer naast me nu? Of nou, Hardeveld. Ja. Oh, dan moet ik hem niet te diep spelen. Ik noem even wat, weet je wel.
Ja. Ja, maar je kan met de Hardeveld inderdaad kiezen sowieso voor stabiliteit. Want die is nu gewoon fit. Laat hem erin staan zolang hij fit is. En zolang hij het goed doet. Hè? Ja. Ik bedoel, als hij een paar belabberde wedstrijden speelt, dan is de keuze natuurlijk makkelijk om Burnett eens een keer vanaf de start in te zetten. Maar het is een hele lastige keuze. Ik geef het Grim te doen. Maar het is ook weer een enorme luxe om beide linksbacks te hebben.
Voor hetzelfde geld zitten we hier over 6 wedstrijden. En dan zit de zieke boeg weer vol. En dan zitten we te denken. Van, nou, wat...
ja, en ook, geen middenvelders. Dus, nou, dus maar, ja, dus let, maar een halve back. Ja.
Let ook bij die verdedigers even op schorsingen. Want ik keek even naar de statistieken. Maar ook hier weer fel. 18 overtredingen ten opzichte van 7 van NAC. Maar het hele seizoen al veel overtredingen die Emmen maakt. Mm-hmm. En ik vond, nou, nu krijgt het centrale duo, dus volgens mij krijgt zowel Heile, Dirksen als Vos krijgen geel. Waar wat kritiek op was, maar waar ik vooral van Dirksen en Vos het overtreding even terughaal. Het gewoon slimme overtreding. Haal je een veelbelovende aanval, haal je eruit. Mm-hmm. Die geel kun je een keer pakken.
Ja.
Maar ja, daar gaan natuurlijk ook. Daar moet je ook knopen doorhakken. Wat doe je met dat centrum? Ik vind Heile en Dirksen. Vond ik tegen Jonge Utrecht heel goed spelen. Ik vond afgelopen vrijdag vond ik het ook niet mis.
Mm-hmm.
Alhoewel, ik begreep Jonathan van jou en ook van anderen dat er op Dirksen best wel ook vanuit de kant van Grim veel getier en gevloek was.
Nou, ik zat er in het stadion en dan zie je niet alleen de beelden op het veld, maar dan zie je bijvoorbeeld ook de trainer langs de lijn staan te coachen. En op een gegeven moment zag ik in de eerste helft Dirksen die maakte een voorbeeld te noemen. Dirksen die speelde, die opende de bal niet aan de andere kant.
Nee.
Maar hij kreeg de bal, die opende niet naar links. Maar die speelde direct terug naar rechts, zeg maar. En Grim die werd gigantisch boos. Die schreeuwde hem toe, armgebaren. Van, wat doe je nou, weet je wel? Open die bal gewoon, waar alle ruimte is op links.
En ik hoorde op ESPN constant, Julius! En dat was,
ja, okay. Nou,
was
ja,
Grim.
Goed. Nou ja, en ik heb hem daarna naar gevraagd. Want Dirksen werd in de rust werd hij gewisseld.
Ja.
Vos kwam erin inderdaad. Ik zei van, is dat omdat je hem gewoon niet goed vond spelen? Omdat hij verkeerde keuzes maakte, want die indruk had ik. Maar toen zei hij, nou, de keuze was meer gebaseerd op het feit dat hij al geel had, zeg maar.
Mm-hmm.
En hij vond dat te groot risico. En omdat hij met Vos een relatief vergelijkbare linkercentrale verdediger denkt te hebben, heeft hij hem erin gebracht.
Ja.
Beetje jammer dat Vos dan relatief snel ook geel pakt, inderdaad. En later in de wedstrijd trouwens ook nog bijna tegen rood was aangelopen door nog een overtreding. Maar goed. Mm-hmm.
Wij gaven...
Dat was de keuze,
zeg maar. Wij vonden Dix tegen Jong Utrecht formidabel spelen. Ja. Ook het verschil met
vorig maakt hij daar wel weer een slippertje.
Ja, klopt. Maar
echt, Frank de Boertje.
Als er iemand van een jongen naar een man in een paar maanden is gegaan, dat je denkt van, er staat wat. En ook bij domme dingen doet hij dat op een manier met de kop omhoog en herstelt hij het vrij snel.
Nou ja, dat maar ook. Maar
volgens mij, herstellen, net als Grim, was jij ook kritisch op hem? Wat is het? 5,5 slechtste man van het veld?
Nou, kijk, mede...
Samen met Scholten.
Nee, maar ik bedoel, wij gaven hem 8, dus dat is best wel... Nou, dat is best wel een verval voor een...
Dat komt ook omdat hij heeft een helft gespeeld.
Ja,
pakt een geel, wordt gewisseld. Heeft in verhouding dus geen hele wedstrijd gespeeld. Nee. En in die zin ook niet gigantisch veel laten zien in mijn ogen. Maar
dat maakt toch niet uit?
Ik vond,
hoe lang je speelt, wat voor cijfer je krijgt. Een invaller kan bij jou nooit hoger dan een 7 scoren.
Jawel.
Als hij 3 keer scoort, jij noemt
als hij echt geweldig speelt. Maar vond jij Dirk zijn geweldig speler?
Nee, maar je kan nooit als argument gebruiken toch dat hij maar een helft speelt.
Nee, maar als je in die helft relatief weinig laat zien...
Nee, Jack, je hebt minder tijd om iets goeds te laten zien of iets slechts te laten zien. Maar het argument dat je weinig speelt is natuurlijk geen argument van
een lage cijfer. Dat ik me geen zorgen hoef te maken.
Ik ben ooit professioneel cijferaar geweest.
Toch wel,
bij Voetbal International.
Ja, wiskundig man is het. Het is een wiskundig man.
Nee, maar dat me geen zorgen hoef te maken over Dirkse. Dat Grim boos op hem is of dat hij...
Nee, dat is het dus niet.
Ik hoop dat hij blijft staan in elk geval. Want ik vind hem echt, ook qua kapitaal op het veld, vind ik een verademing.
En dan, hoe is het met de Wierik?
Die loopt zijn rondjes op trainingsveld. Die is langzaam aan het herstellen. Hij was afgelopen woensdag tijdens de training was hij weer monter. Voor het eerst liep hij daar echt op het kunstgrasveld zijn rondjes. Het liefst had Grim dat trouwens gehad, dat hij dat op het echte gras deed achter het stadion. Hè, waar de rest van de groep ook traint. Om zo een beetje de feeling met de groep te houden. Maar goed,
hoe kun je daar feeling met de groep houden? Dat lijkt me echt verschrikkelijk.
Als je even rondjes om je heen loopt, dat geeft toch gebald.
Ja. Nee, maar helemaal gek van wordt en dat je zelf ook zit te denken, wat ben je aan het doen, man?
Nee, maar ik snap wel dat ik snap het principe natuurlijk wel. Als jij de hele tijd, als je de rest van de groep niet ziet, zeg maar, terwijl je aan het revalideren bent. En je doet dat wel op het veld naast de rest van de spelers, zeg maar. Je teamgenoten. Mm-hmm. Zie je ze in ieder geval. Kun je af en toe een lolletje met ze maken. Weet je, dan hou je een beetje de connectie. Het is anders dan bijvoorbeeld Kieftenbelt. Die in Zeist 6 maanden lang
het is wel winst. Je ziet dat ze revalideren in Amsterdam en Zeist. En nu zijn ze al op het veld verderop. Dus het komt steeds dichterbij.
Zeker.
Hoe lang is hij nog weg?
Dat is de vraag. Kijk, voor zo'n blessure is dan ongeveer standaard iets van 4 tot 6 weken. Mm-hmm. Maar dat hangt natuurlijk van de persoon af en hoe de revalidatie
loopt. Is hij al vader?
Wat zei je?
Is hij al vader?
Weet ik niet.
Oké. Nu ongeveer.
Zat hij bij jou op cursus? Of?
Hij zat bij mij op cursus. Samen onze vriendinnen waren. Puffen? Dus we hebben samen gepufft.
Ja. Zouden jullie bij terugkomst van Twierk hem gewoon weer rechtsback zetten?
Rechter centrale verdediger, denk ik.
Wel, maar dan ga je de grote man in vorm. Heilen ga je slachtoffer.
De grote man in vorm.
Ja, nee, ik vind hem echt.
Hij presteert inderdaad zeer naar behoren, laat ik het zo zeggen. Hij had een moeilijke eerste wedstrijd tegen Jong Ajax.
Ja.
Maar hij heeft zich goed hersteld en heeft de afgelopen 2 wedstrijden echt dik prima gespeeld. Alleen toch denk ik dat een centrum bestaande uit Dirksen en Te Wierik, laat ik in ieder geval vanuit Grim denken, de voorkeur van Grim heeft.
Nou ja, niet vanuit Grim, maar vanuit Pim gedacht zal ik Te Wierik. Want ik... Ja, Brouwer op rechts vind ik...
Ja, precies. Wie wordt dan rechtsback?
Het is afwachten totdat Robin Schouten weer fit is. Want dan gaat sowieso...
Hoe lang duurt dat?
Nou ja, dat is ook de vraag. Kijk, hij speelde vorige week wel weer mee op de trainingen en partijvormen. Mm-hmm. Maar zou niet meegaan aan de wedstrijd. Zat alsnog wel bij de wedstrijdselectie ineens.
Dus die is wel echt...
Dus ik denk dat die komende week wel klaar is voor een rentree. Of dat in de basis is, weet ik niet. Okay. Dat hij natuurlijk de afgelopen weken weinig wedstrijd heeft.
Ja, het gaat langzaam opgebouwd worden natuurlijk.
Ik las een interview met Patrick Brouwer, die volgens mij bij Elf Voetbal. Mm-hmm. Dat hij zegt van, nou ja, ik ben aanvaller of middenvelder. Maar die rechtsbackpositie, of de verdedigingspositie, ik wil me er wel op ontwikkelen. Dus er zat wel een gedachte achter van Grim. Ik weet niet of dat dan ook in overleg met de club als Sparta of zo gebeurt. Hij is gehuurd, toch?
Wat?
Brouwer?
Nee, hij is gehaald.
Is hij gehaald? Ik dacht dat hij gehuurd was.
Hij is niet gehuurd. Volgens mij is hij gehaald.
Dan hoeft dat in ieder geval niet overleg met Sparta. Nee. ik dacht nog steeds dat het een huurling was. Ik zal het niet per se als geslaagd ervaren. Die rechtsback.
Nee. Maar tegen Jong Utrecht herstelde hij zich op een gegeven moment wel redelijk goed.
Ja.
Op een gegeven moment kwam
Brouwer, bedoel je?
Ja.
Maar dat vergt ook wat van in dit geval.
Dat gewoon een school dat moet scoren, geloof ik.
Ja, het vergt ook wat van in dit geval een heilen om ook dat nog op te lossen. Dus je speelt en je eigen spel en je moet ook nog je bek constant rugdekking geven. Dus.
Wordt gehuurd.
Wel, hè?
Ja, wel gehuurd.
Ja. Oh, nee, maar dan vragen we dus af.
Ik was echt van overtuigd dat die...
als je met zo'n huurling gaat...
Sorry, Pim.
Nee, maar niet
sorry, luisteraars.
Nee, ik ben blij dat ik gelijk heb. Maar ik ben benieuwd als je met zo'n huurling gaat experimenteren. Dat je hem totaal op een andere positie gaat zetten. Of je dat dan ook met zo'n club bespreekt. Zeg van, nou, misschien zegt Sparta wel, we hebben vorig jaar een rechtsback nodig.
Ik weet niet of Sparta een looncoach heeft.
Looncoach?
Wat staat? Een looncoach.
Een looncoach?
Een looncoach. Volgens mij is Michel Kreek bij Ajax de looncoach. Dus die gaat al gewoon met
al die spelers.
Die heeft alle uitgeleende spelers. Ja. Daar heeft hij contact mee van, hoe gaat het daar?
De hoer trainen.
Echt, maar prima. Het principe natuurlijk, maar ik zou natuurlijk wel...
Nou ja.
Ik denk niet dat Sparta een looncoach heeft.
Ik denk ook niet dat ze een looncoach hebben.
Pasicek, wat is dat?
Fijne vent ook, hè?
Ja, nou ja, precies. Dat scheelt ook een hoop natuurlijk.
Qua persoonlijkheid bedoel je?
Ja. Nou ja, ik zag hem voor de camera's bij de collega's van de regionale omroep staan. En daar werd ook een vraag gesteld waar het antwoord ook alweer in zat. Van ja, die verdedigers die pakken domme gele kaarten. En dat hij toen zei van ja, heb je wel goed gekeken? Dat zijn hele slimme overtredingen. Ik ben trots op hoe onze verdediging staat. Ja. Ik vind dat wel tof. Aanvoerderswaardig hoe hij voor zo'n camera gaat staan. Hoe hij zijn eigen spel heel snel analyseert. Maar ook in de wij-vorm al praat.
Ja.
Nou ja, het is niet eerlijk om Sivkovic met hem te vergelijken. Maar we doen het wel, want dat was de spits vorig jaar.
Ja.
Even van een losse BV naar een speler met teamgeest. Die levenservaring meebrengt. En die echt een goed verhaal heeft als je hem spreekt.
Ja.
Ik vind dat wel indrukwekkend, los van dat hij het op het veld volgens mij ook gewoon goed doet.
Ja, precies.
Dat helpt ook mee.
Scoort nog niet veel, maar...
Nee, maar als je anderen in staat brengt om te scoren... en hij, ook dat afstandsschot in de tweede helft, diep in de tweede helft... Ja, als die erin vliegt, is de wereld wel.
Ja, die kwam ook. Die schot ja. Die lekker verneiner in.
Ja, dus,
maar dat was prima redding van
de tegen jongen had hij wel moeten scoren misschien eventjes.
Spits moet scoren, maar onder de indruk van zijn persoonlijkheid.
Ja, en ook als hij over 5 wedstrijden nog steeds heel weinig heeft gescoord...
Ja, maar als het elftal gewoon lekker draait en de elftal wint. En de elftal scoort trouwens redelijk vaak. Hè? Ik bedoel, FC Emmen heeft in totaal nu al 15 keer gescoord. Daartegenover staan trouwens 12 tegendoelpunten. Dus dat is dan weer een minpunt. Maar dat is niet weinig, zeg maar. Dus als een spits dan niet scoort, ja, het zou voornamelijk aan hem knagen. Maar,
Maar deze spits gaat toch op dit niveau, gaat hij de
meer, hij gaat er wel 15 sowieso inschieten, toch?
Ja, maar helemaal niet zo ben.
Nee. Ik ook niet.
Het is niet dat hij geen kansen krijgt of zo.
Komt wel.
Ja.
Nee. Dan even iets anders dan een andere club. De koploper. Roda JC. Getraind natuurlijk door Basje Pum. De laatste keer dat jij hier zat, Pim, zaten we met z'n tweeën.
Dat klopt.
Toen hebben we lekker gekeuveld over Bas.
Ja, nou ja, toen hebben we het vooral gehad over... eigenlijk hebben we een soort reconstructie gemaakt van wat er allemaal gebeurd is rondom het vertrek van Lukien. Hoe supporters, selectie, medestafleden daarop hebben gereageerd. En we hebben het ook gezegd van nou, Sibum die stond eigenlijk wel vooraan om Lukien op te volgen. En toen heb ik gesproken over een koepoging. Nou ja, op basis van een aantal bronnen binnen de club durf ik dat nog wel, die stelling nog wel aan. Alleen Sibum zelf, die luisterde de podcast. Fijn dat hij luistert natuurlijk.
Ja.
En die was daar niet heel blij mee. En dat snap ik heel goed, want dat moet ook niet aan een trainer kleven aan het begin van zijn trainingscarrière. Dus daar hebben we even over gebabbeld. En ook naar hem gevraagd van, ja, wou je dan geen trainer bij FCM worden? Ja, dat wou hij wel degelijk. Dat is ook zijn droom.
Want je hebt er net wel met hem gesproken.
Ja, zeker.
Want hij dacht eerst dat Bernard Gepke...
Ja, dat was grappig.
Deze uitspraak had gedaan. Dus hij was uiteindelijk kwaad op Bernard.
Uiteindelijk heeft hij de kwaaie pier gevonden. Dat was ik. En het is wel goed om ook zijn visie op dat verhaal te vertellen. Of zijn verhaal te vertellen. Want hij zegt, ik wou wel degelijk trainer bij FCM worden. Daar had hij ook wel aanleiding toe. De club had zijn trainers... diploma had betaald. En hij zegt, dit is eigenlijk mijn droom, want ik ben een kind van de club. Dus als Dick was vertrokken in de zomer en ze hadden mij als de opvolger gezien, als de kroonprins, dan was ik daar wel degelijk ingestapt. Hij heeft ook meegedaan in die sollicitatieperiode. Maar hij zegt, dat moment die ik dan in die podcast beschreef, een paar weken geleden, van Lukien geeft zijn vertrek aan en ik zal de messen slijpen om samen met spelers te zorgen dat Dick de laan uitgaat, dat ik de nieuwe trainer zal worden. Ontkent dat. Hij zegt, dat is niet op die manier gegaan.
Nee.
Sterker nog, Sibum heeft toen tegen Dick gezegd volgens hem van, nou, ik steun jou. Ja. Ik wil niet in deze situatie jou opvolgen met een mes in de rug. Dus die koepoging waar wij mee pronkten, wat een aantal andere mensen binnen de club, voormalig spelers en een aantal mensen daaromheen, nog steeds beweren. Het verhaal van Bas Sibum, is dat dat niet zo is gegaan. Dat hij graag nog een keer trainer van RCM zou worden. En nou, hij is redelijk zijn palmares aan het opbouwen in het zuiden des lands.
Ja, ja.
Maar het is wel goed als wij in deze podcast op basis van bronnen dat beweren, dat ook het verhaal van Bas daar tegenover staat.
Ja,
en dat is dit verhaal.
Ja, 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 nee, precies. En dat was toen in die podcast natuurlijk. Ja, je praat dan met elkaar. Dus dan vertel je dingen en dan denk je later. Oh ja, ja, misschien was even handig om
als journalist ga je
even Bas hier.
Als journalist gaan wij natuurlijk op voorhand even zeggen van hey, we zijn, stel je voor dat je een verhaal in de krant schrijft. We hebben een verhaal voor jou gemaakt in kader van wederhoor. Leg eens uit. Had hij hetzelfde kunnen vertellen, hadden wij het opgeschreven.
Ja.
Maar ja, hij is echt nu nog steeds koploper. En vorige keer ook gezegd van hoe tevreden ze met hem zijn binnen en buiten het veld.
Ja,
dat is indrukwekkend.
Ja. Ik denk dat hij eerste periode titel wel gaat pakken, gok ik.
Dikke kans.
Nu 5 punten voorsprong op VVV.
Verloren van Jong Utrecht alleen. Dat is wel bijzonder. Daar wint Emmen van. Maar Jong Utrecht wint 3 wedstrijden. Groningen, Cambuur en Roda JC. Dat is geen misselijke tegenstanders.
Ja, ik ben wel slachter van de Giants.
Dan heeft Emmen dat heel goed gedaan.
Ja.
Ik ben er wel helemaal klaar mee, hoor. Die jong teams die competitie verzieken. Want ook, ik zag ook hier weer, vrijdagavond zag ik weer een aantal samenvattingen. Welke jong wint er nou weer?
Utrecht van Cambuur, geloof ik.
Ja, Cambuur ook weer een kampioenskandidaat die dan weer verliest. En dat hangt heel erg af. Je hebt ongetwijfeld bij de podcast van FC Groningen heb je het ongetwijfeld gehad over wat voor elftal PSV dan hier.
Jongere PSV.
Onder 13. Ja.
Ja.
En het verschil tussen op vrijdagavond en maandagavond spelen tegen die gasten. Dat wordt laatste seizoen wat er natuurlijk ook weer dat mensen aan het revalideren zijn uit het eerste. Het slaat ook helemaal nergens op.
Nee, precies. De verplichte degradatie uit de keukenkampioendivisie zou natuurlijk iets op kunnen lossen. Hè? Dus
maar dan gaan die jongteams niet uit.
Waarom niet?
Waarom niet?
Ja, als je ze...
Jong Utrecht vorig jaar laatste.
Maar als je ze er verplicht uitflikkert.
Ja.
En anders ben je straks ook clubs als Telstar en Dordrecht en zo kwijt. Dus
ja, dan komt Jong Feyenoord bijvoorbeeld.
Ja, dan komt Jong Feyenoord ervoor terug.
Als die het goed doen, zeg maar.
Je moet gewoon een jong competitie hebben.
Zeker moet je jong competitie hebben. Maar als je ze er al in laat. Als je al gezegd van ze zitten in die voetbalpyramide en dat houden we zo. Dan zou dat in ieder geval nog iets kunnen oplossen.
Het verziekt de competitie. Want je zegt nu aan de onderkant. Je laat ze eruit gaan. Maar Jong Ajax is ook al een kampioen geweest. Nou, dat is ook een schande dat je met zo'n kampioenschaal van de keukenkampioendivisie aan een jong team moet.
Nee, absoluut. Ja. Oké, maar goed. Jong Utrecht zo dan laatste geweest en dan krijg je daarvoor weer terug Kozakken Boys of
ACV.
ACV.
Ja,
ACV
mooi.
Emmen.
Ja, nee, te gek.
Dat zou wel prachtig zijn, toch?
Ja, in de eerste divisie. Misschien wel de eerder. Dat zou
wat zijn.
Dat zou weer gaatloos zijn, zeg.
Dat daar in Assen gewoon zo'n mooi stadion verrijst, hè?
Ja. Ja.
Voor een eredivisionist.
Ja.
ACV.
Ja. Ja, precies. Dat die wel meteen een heel groot stadion krijgen. Ja, dat zou
nou, dat bedoel ik niet, maar...
Nee, precies. Topos, vrijdag.
Ja, even een leuk potje.
Speelden ze tegen in de laatste wedstrijd in de voorbereiding. Toen gingen ze, dacht ik, met... Ik was er zelf bij.
Maar ja, was er zelf 3-0, bij, ja.
3-0 volgens mij gingen ze onderuit toen tegen Topos.
Ja, het was wel een nederlaag, dat weet ik nog wel, ja. Maar ja, goed.
Ik zeg nu 3-0, maar dat weet ik niet zeker.
Voor Topos. Ja, is dat jouw voorspelling ook voor de komende?
Nee. Want ik heb, weet je, het grappige is, je kijkt naar zo'n wedstrijd en je denkt ook van, ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe goed dit Emmen nou precies is. Maar toen dacht ik, ja, ze spelen eigenlijk wel met heel veel, relatief veel dezelfde namen en een paar nieuwelingen waarvan je ook denkt van, nou, dat zijn wel aardige voetballers. Maar dan denk je, ja, Topos. Ja, misschien hebben die wel per ongeluk 6 hele goede spelers erbij gehaald en draai je die mee. Maar dat is helemaal niet het geval, schijnbaar.
Nee.
Maar dat was ook weer toen was Emmen nog heel slordig aan de bal. Dat was zo'n wedstrijd dat Jari Vlak 86 keer de bal veroverde om hem 87 keer
in te leveren.
Door maar heel vaak ook gewoon, weet je wel, ergens aan de rechterkant van middenveld die bal veroveren en dan een crosspaas naar links te gaan geven. Weet je wel, dat is... Dan is hij zo goed.
Vlak niet de beste man tot nu toe dit seizoen. Maar en dat doelpunt afgelopen vrijdag. Sorry dat ik nog even naar vrijdag ga. Maar het juichen van Vlak is zo fantastisch. Ja. Ik zag dat Emmen daar ook mee pronken met allerlei foto's. Ja. Niemand juicht mooier dan Jari en dat klopt.
Bij de arm omhoog.
Ja, maar die bolle Volendamse wangen. Een gezonde Hollandse jongen die zo bal erin. Het is wel mooi om te zien scoren.
En het was ook gewoon een mooi bekeken doelpunt.
Ja,
mooi
het kan zo frustrerend zijn om naar Jari Vlak te kijken. Maar het kan ook zo mooi zijn. Met chocolade. Ben, ja.
Nee, ik vind het Jari Vlak een mooie... Ik vind dat hadden wij het toch ook over? Of hebben we het in de podcast gehad? Ik vind het weer mooi beweegt. Jari Vlak beweegt mooi.
Ja, hij beweegt mooi inderdaad.
Gracieus. Ja. Ja. Ja.
Gracieus.
Dat heeft niet iedereen. Bink, moeten we daar nog even over hebben trouwens. Over de spelers die het wel echt goed doen.
Nou, kijk, dat vind ik ook wel echt een aanwinst voor FC Emmen. Ja. Het is natuurlijk, hij is natuurlijk gehaald als de nummer 10. Hè? Scholten kreeg al de kans. Maar hij zou in principe instappen als de nummer 10 achter de spits.
Ja.
Maar hij heeft een plekje aan de zijkant gekregen. Ja. Ja, eerst rechts, nu links. Doet het zeer naar behoren. Hij weet echt de ruimtes te vinden vanaf de zijkant.
Ja.
Je ziet dat hij het spel ook een beetje verdeelt. Hij komt telkens in de juiste positie.
Mm-hmm.
Weet ook de juiste paasjes te geven.
Ja.
Al was die, die bal op... moet ik het even goed zeggen? Mendes? Wie was dat?
Iedereen?
Nee. Op Konings, zeg maar. Oh, ja. Steekbal op Konings was natuurlijk iets te ver. Maar goed, het is dat de keeper niet uitkwam. En Konings alle ruimte kreeg om binnen te schieten.
Dat je echt gewoon het tv zit te kijken. Wanneer komt die keeper in beeld?
Ja.
Wanneer is die keeper?
Die is weg, joh. Eerste wedstrijd. Ik heb zwak voor Tijn Troost. Want hij was derde keeper bij Feyenoord. En daar was hij vanaf de bank altijd heel belangrijk. Door alles en iedereen bij elkaar te schelden. Vond ik altijd grappig.
Oh, hè?
Maar dit was zijn eerste wedstrijd. En ja, ik moest ESPN kijken natuurlijk. Jij zat in het stadion, maar die... Hoe heet die Koen Westerman de verslaggever?
Koert Westerman,
Koert, ja. Koert, ja. Die heeft 90 minuten lang alleen over Tijn Troost gehad.
Oh, oké. Okay. Ja.
Maar dat was een beetje gênant aan de woorden op een gegeven moment. Ja. Maar ja, hier gaat hij...
Terwijl de wedstrijd best wel interessant was om ook over andere dingen te praten.
Overigens, over reservekeepers. Ik was bij de oefenwedstrijd Twente-Emmen.
Ja.
Oelsleegel speelde toen een helft.
Ja.
Nou... Daar weet je knettergek van.
In de zin van?
Maar echt knettergek.
Waarom?
Die heeft 45 minuten lang gecoacht. En voor de luisteraars doe ik nu de air quotes met mijn vingers.
De gebogen vingertjes. Ja,
het is ongelooflijk. Die alleen maar tegen iedereen de hele tijd door schreeuwen.
In het Duits of in het Engels?
In het Engels.
Oh. Gelukkig.
Waarbij op een gegeven moment, ik zat met een oudere man naast mij op een bankje. En die keek me ook een paar keer aan.
Fred
en die zuchtte. Nee. Dat is een ander. Ik weet niet wie het was. Hij begroette wel een aantal spelers. Dus hij
kan haken.
Ergens kennis van wel. Ja. Nee. Maar die zei ook van... Man, word je toch helemaal gegeven? Je hoort het op een gegeven moment niet meer. Hè? Weet je wel? Maar dan was er ook bijvoorbeeld een bal die naast werd geschoten. En dan werden weer drie mensen uitgescholden. Terwijl ik denk, hier ging niet zo heel veel fout. Weet je wel? Soms krijg je ook gewoon een schot op goal.
Is dat dan een natuurlijk ding bij hem? Of is hij nu, omdat hij op tweede plan is, dat hij in dit soort wedstrijden zich extra graag wil bewijzen?
Ik vroeg het aan Fred Grim. Ik zei van, die Oelsleegel, ik werd er wel een beetje gek van. Of, het was niet eens een vraag, het was gewoon ook mijn ergernis uiten. Ik werd er zelf helemaal gek van. Ik zei... Wat vind jij ervan?
Dus
ja,
dat is wel
een zegt hij gewoon, ja prima. Ja, dat is uiteindelijk een vraag. Want die zegt hij, ja prima. Vindt het prima. Zegt niet zo heel veel over. Terwijl ik denk van,
Maar het is niet voor niets de reservekeeper, hè?
Nee, precies. Ik ben helemaal
team
Hoekstra
gesproken. Wij zagen dat, ik was bij eerder nooit opgevallen, maar Grim is zelf natuurlijk vrij actief langs de lijn. Daar heeft hij ook iets meer recht op dan Oelsleegel, hoor.
Ja.
Maar ook veel met de vierde man bezig. En thuis tegen Jo Utrecht vond ik het heel grappig, want... Nou, wij zaten daar vlak achter, dus ik heb het niet precies gehoord. Maar volgens mij ging die vierde man op een gegeven moment zeggen van... Nou, Fred, blijf even in je vak.
Ja.
En toen keken ze beide naar de grond. Dat vak van Emmen. Grim en zijn assistenten, de stoelen staan helemaal buiten het vak. Dus Fred Grim staat nooit in zijn vak, want het vak staat 5 meter verderop. Hebben ze goed bedacht op de Oude Meerdijk.
Ja, zeker, ja. Hij gaf overigens een compliment aan de vierde man toen die wedstrijd. Ja, ik zei van, de scheidsrechter is ook goed. Hè? Had je ook wel... mee, weet je wel. In die zin dat hij die goal afkeurde, omdat hij kennelijk een overtreding daar zag. Dat hij, toen Dirksen die bal veroverde tegen Jong Utrecht, dat hij daar niet een overtreding vervloot. Ja, en toen zei hij, ja, maar is toch normaal? Moeten we nu, als ze gewoon goed... Ik zeg, ja, maar... Ik zeg niet dat het dankzij je hebt gewonnen, maar ik kan toch ook zeggen dat de scheidsrechter een keer goed was. Ja, als vierde man was ook goed, zei hij. Ja.
Okay. Had hij leuk gesprek met.
Ja, kennelijk. Maar het laatste dingetje wil ik even met jullie doen. Je wil nog iets zeggen?
Ja, als ik nog een dingetje.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar dat is dat, vanuit de sporters, hè?
Ja.
Als ik toch mag.
Ja, tussen sporters. Ja, zeker. Ja, sorry.
Nee, wij brengen vandaag een verhaal in de krant over... en ik noem dat even in het kader van gestaakte wedstrijden weer. En Gauwhoer in Amsterdam. Dan zie je weer dat het tuig en het gespuis in de stadions... de krantenkolommen en de babbelprogramma's weer kaapt.
Ja.
Wij brengen vandaag een verhaal van Dennis Groen. Die jullie ongetwijfeld kennen, supporter Dennis, zit in een rolstoel.
Ja.
Heeft 4 jaar geleden in deze tijd een zware hersenbloeding gehad. En wij hebben een verhaal waarin we terugblikken op zijn revalidatie. Maar ook hoe de supportersgemeenschap van Emmen... Maar ik noem dat ook even vandaag. Omdat ook bijvoorbeeld supporters van NAC, toen hij in het ziekenhuis lag... Die kwamen uit Breda naar Emmen. En die zaten gewoon in de gang met een cadeautje. Zijn hele ziekenhuisbed of hele ziekenhuiskamer zat vol met shirts met handtekeningen. Van Anko Jansen tot Heerenveen tot Utrecht. En het is wel in een tijd van ellende. Het zal ongetwijfeld de komende dagen weer gaan over geen uitsupporters meer. Of helemaal geen supporters meer. Van Basten zegt al stop met betaald voetbal. Mm-hmm. Wat zo'n supportersgemeenschap binnen Emmen, maar ook onderling. We hebben vorige week nog een sfeeractie in het stadion gezien. We hebben eerder dit seizoen een jong overleden meisje, dochter van een belangrijk supporter bij FC Emmen. Hoe dat gaat en dat ook meer is dan voetbal. En dat juist bij die ruwe bolsters blanke pit op zo'n stadion, wat het dan betekent. En vanochtend in de krant, en het zal vandaag ook online staan op dvm.nl, hebben we een verhaal van Dennis hoe dat de afgelopen jaren, wat dat voor hem doet, maar ook hoe supporters het doen. Ik denk dat best wel, we moeten het ene niet laten. We moeten schrijven over gedoe in het stadion en over bekertjes, over fakkels.
Dat
en
is
over
nou eenmaal ons werk.
Bedreigen van directies. Maar wat een supportergemeenschap kan zijn, daar mogen we ook wel eens over hebben. Het is best wel mooi en het verhaal van Dennis tekent dat volgens mij goed aan.
Dus. Lezen dus. Ja.
Dennis, mooi. Welke Dennis?
Dennis Groen.
Dennis Groen.
Ja.
Ik heb hier een vraag van Dennis Assen.
Dennis.
Huh? Mooi verhaal overigens, Pim, uiteraard hoor. Want dit kreeg ik in één keer van Jonathan. Die stuurt tijdens de podcast kregen we zelfs vragen binnen. Dennis Assen, die wil weten. En dat wilde ik jullie net gaan vragen. Dus wij zitten op één lijn, Dennis. De vraag is, de selectie lijkt steeds fitter te worden. Klopt. Mike de Wierik natuurlijk bijna terug. Kieft de Belt in ieder geval terug van zijn schorsing. Schouten lijkt er terug te komen. Mendes is natuurlijk bijna helemaal wedstrijdfit. Geen heeft een luxe probleem. Met welke elf zouden jullie starten als iedereen fit is? Ik wil dat jullie snel antwoorden. En ik wil beginnen. Ja, snel.
Waarom?
Omdat we heel weinig tijd hebben.
We gaan het uitgebreid even behandelen.
Op goal.
Hoekstra.
Oké.
Dat leek al zo mooi zijn.
Rechtsback. Ja, precies.
Ja, ik ga voor de Wierik.
Mag ik even een kanttekening plaatsen?
Nee,
want ik
moet de naam noemen.
Eén
kanttekening.
Te Wierik of Schouten, het hangt er vanaf wat de vorm is van Schouten.
Ja,
en wat hij op kan.
Oké. Maar dan kun je dat bieden zeggen. Dan kies ik elke keer voor de beste speler met de beste vorm en die het meeste doelpunten
maakt. We hebben zo weinig gezien van Schouten.
Maar daarom, jij moet nu gewoon een keuze maken.
We zijn bij de tweede speler, hè, nu.
Ja, moet nu gewoon een keuze maken, Jonathan.
Oké. Nou, op basis van nu... Te Wierik.
Oké. Rechter centrale verdediger.
Heilen.
In die combinatie met Te Wierik op rechts. Heilen.
Dan linker centrale verdediger.
Dirksen.
Het gaat echt lekker, jongens. Linksback.
Hardeveld.
Burnett. Of Hardeveld. Ik weet het niet. op het middenveld.
Allemaal?
Doen ze gewoon allemaal. Ja, alle drie.
Wat alle drie? Doen we niet 4-2-3-1?
Ja,
dan heb je twee centrale verdedigers.
Ja, maar uiteindelijk speel je toch een beetje met buitenspelers. Mendes. Ja, nee. We spelen eigenlijk in principe gewoon een soort 4-3-3, toch? Dat is ook wat Emmen nu toch eigenlijk doet.
Oké. Nou, ik doe in ieder geval, zeg ik zo meteen, dan
dus de drie middenvelders.
2-3-1.
Ik ben nu de hele tijd bij mij begonnen.
Oké. Drie middenvelders.
Kieft de Belt.
Begint bij mij dan. Oké. Ja, Kieft de Belt.
Kieft de Belt. Bernardou.
Ja.
Als de twee teruggetrokken middenvelders. Daarvoor, de drie daarvoor. Of moet ik dan eerst
eigenlijk
alleen...
Nee, drie middenvelders.
Alleen... Ja, nee, ik doe 4-2-3-1, want zo spelen ze.
Ja, maar die drie, dat zijn toch ook weer buitenspelers?
Ja, ik weet het.
Oké, dus gewoon de drie middenvelders.
Ubbink.
Oké, dus dat betekent geen Scholten, geen Vlak.
Nee, klopt.
Geen Scholten, geen Vlak. En wie missen we dan nog meer? Van welke middenvelders nog meer? Want dat zijn er... Zijn...
El Mesoudi,
oké.
Smeets.
Oké, nu moet ik het zeggen dan. Ik ga voor Vlak. Ik vind Scholten gewoon leuk, omdat hij een jongen van de club. Dus dat vind ik eigenlijk ook gewoon leuk. Die moeten mij betreft ook gewoon in. Vlak, Scholten.
We hebben weinig tijd,
Vlak, Scholten, Kieft de Belt.
Ja, Bernardou, Kieft de Belt, Scholten.
Oké, geen Vlak dus ook. Hij loopt zo mooi.
Ja, hij loopt wel.
Oké, dan de aanval.
Gewoon bij rust 5 keer wisselen.
Ja, dan de aanval.
Wacht, ik wil even ergens op terugkomen. Ja. Even snel. Ik doe Scholten in plaats van Ubbink. Daar kom ik zo op terug. Bij de rest van opzet.
Ubbink komt terug.
Oké, het Ubbink komt nu weer terug, denk ik. Aanval is bij mij in ieder geval Mendes, Partizek, Ubbink.
Ja, sluit mij mee.
Ja. Ja, ik dus ook.
Ja, ook, hè? Ja, ja, precies, dacht ik al. Ja. Nou, Grim, dus het werk is gedaan.
De meeste stemmen gaan dus op voor Hoekstra op goal.
Ja.
Ter Wierik rechts.
Ja.
Heile rechts centraal in het centrum. Dirkse links centraal in het centrum.
Ja. Hardeveld.
Hardeveld op links.
Ja.
Dan hebben we...
Een middenveld van Benadou, Gieftenbelt en Scholte, denk ik, zitten we dan op.
Klopt inderdaad.
En een aanval van Partizek, Mendes en Ubbink.
Ubbink,
mooi. Ja. Ah, fijn voor Benadou.
Klinkt
dit
wel goed.
Nou, Dennis, laat weten wat je, of dit jouw favoriet opstelling ook is. Ik ben benieuwd.
Ja, we zijn ook benieuwd naar jouw mening, inderdaad.
Ja. Ja. Bedankt.
Jo.
Bedankt voor het luisteren ook. Ga ik ook een keer zeggen.
Ja?
Tot volgende week.
Tot later.
Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. De podcast over FCM, Radio Meerdijk, Radio Meerdijk.